Goedemorgen, geliefden. Mag ik u een zegenrijk jaar toewensen vanaf deze kant? Dan heb ik het meteen maar gezegd. Meteen de stemming gemaakt. Opdat jullie tot zegen mogen zijn. Dat vind ik mooi. Een kleine correctie. Ik ben gestopt bij studentenwerk. Ah, ja. En ik heb het 10 jaar gedaan. 5000 studenten gesproken. Of ik heb 5000 gespreksverslagen liggen. Ruim 12.000 ontmoetingen. Gebedsgroepen, kringen. Ik heb er een hoop studenten mogen dopen. Ik heb er zelfs hun huwelijk in mogen zegenen. Kortom, ik was erg onder de indruk, maar ik ben gestopt. En ik heb datgene wat ik in de afgelopen 10 jaar heb opgedaan aan kennis en ervaring omgezet in het herschrijven van de cursus Hoe word ik een aanstekelijk christen? Want, denkt Ruud van Delft, de fik erin met die christenen, toch? Het is een mooie tijd om te evangeliseren. Echt, ik maak het mee. Er is 10 jaar terug, toen ik begon op de universiteit, bijna niet mogelijk om een gesprek te voeren met een student. En de laatste jaar, 2 jaar, was het een respons van 100%. Elke student die wij spraken wilde een vervolg. Vaak hoorde ik van, waarom is mij dit nooit eerder verteld? Of dat ze mij het evangelie uitlegden. Dat is heel mooi. Als je maar vragen stelt, doen ze het vanzelf. Het is heel leuk. Dus ik wil dat omzetten. Dus ik heb een voorstel ingediend bij de Stichting Agape, de directie. Van ik wil een nieuwe afdeling weer in het leven roepen. Toerusting en training, dat is een oude afdeling van AKP die een aantal jaren terug, 10 jaar terug ook is afgestoten vanwege allerlei begrijpelijke redenen toen. Maar dat was goed, dus inmiddels zit ik in 2017 al helemaal vol met de cursus. En vind ik het gewoon heel leuk om datgene wat ik opgelopen heb, ja, denk, als ik het kan, dan moet iedereen het kunnen, per slot van rekening. Want ja, ik ben toch die grondwerker van toen. Ik stond buiten te scheppen. En ik heb me tot nu toe nog elke dag verwonderd over het feit wat alles daar bovenop ligt. Ik was kabelmonteur. Hoogspanning. Dat is mijn vak. Nou, als je dan hier durft te staan, dan moet iedereen het kunnen, denk ik dan. Maar goed, dus dat is geen studentwerk meer. Het is toerusting en training. Wees gewaarschuwd. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over gebed. Bidden. Dus pak je Bijbel er maar eens even bij. We gaan een heleboel Bijbelteksten in het licht gooien. Ik heb eventueel, als het te veel is, de preek digitaal beschikbaar. Even mailen. Dan krijg je het van me. Dat is geen punt. Want ik ben, zeg maar, ik blijf geïnspireerd door de mannen in het Oude Testament, van de manier waarop zij eigenlijk het lef hadden om te onderhandelen met God. Om hem eigenlijk voor het blok te zetten, te dwingen, te belijden. Want uiteindelijk moeten we ook, zeg maar, ons beseffen, zoals bij Job, van ja, ach, slechts van horen zeggen heb ik van u vernomen, nu heeft mijn oog u aanschouwd en doe ik boete. Een van de boeken die mij het afgelopen jaar bekoord heeft, is van Alexandre Dumas, de graaf van Monte Cristo. Kennen jullie dat? Le Comte de Monte Cristo. Echt een prachtig boek. De film is helemaal niks. Dat boek, dat is zo goed. Dat eindigt echt dat hij dan schreeuwt naar zijn aangenomen kinderen van, bid ook voor mij. Ik heb als Satan gelijk mijzelf als God willen beschouwen. Ik dacht in zijn plaats te gaan, maar ik weet nu beter. Ik weet het nu beter. Het is, laat ik mij nederig opstellen. Dat die houding, dat je enerzijds, zeg maar, die allure naar je toe eist, als het ware, om bijna goddelijk te zijn en verontwaardigd rond te lopen over de misstanden die al door Ed werden benoemd en zo, die dingen. Wat gebeurt er met je? Ik raak in paniek als ik dat hoor. En anderzijds wil ik, en dan ga je denken, ja, bidden. Dus dat wordt een hele reeks van een aantal korte stukjes tekst, waarin heel bijzonder eigenlijk gewoon het contact tussen jou en God of in dit geval tussen de persoon en God, even in het licht gehouden wordt. En het gaat er mij niet om dat zo'n stukje uit een oud testament, oud, letterlijk oud, dat je dat dan letterlijk overneemt, want het gaat hier over het karakter. Daar mogen we van leren. Het karakter van God, wie hij is, en het karakter van de mens die dan op zo'n manier durft, zeg maar, God aanspreken. En wat kunnen we daarvan leren? Wat zegt dat van mij? Wat zegt dat van jou, van u? Ja? Dus, dat heeft mij een jaar of 10 gekost om dit te durven uitspreken. Het is een beetje een rijpe wijn geworden en ik denk, nou, nu moet het er maar eens van komen. En ik weet nog goed dat ik in de jaren 90, misschien wel eerder, al Henk Binnendijk bij een mannenconferentie hoorde spreken van, wat is nou bidden? Ah ja, praten met God. Ja, nee, maar dat is het niet. Het is niet. Het is, ja, dat is het ook. Zo voelde je dat ook hij al. Ja, bidden, praten met God. Ja, is het dan. Maar het is meer. Het is iets wat je, als je denkt het te hebben, dan glipt het tussen je vingers door. Zo, dat is bidden. En je ziet dat bijvoorbeeld in een aantal momenten in de Bijbel. Nou, we gaan eens beginnen bij zo'n pleidooi wat echt magistraal is en wat ook. Eigenlijk, en we hebben daar de reikwijdte niet van in de gaten. En het was voor mij, toen ik dat las, ja, dat in de Engels, de Amerikanen, die zouden zeggen, it dawned down on me. Het kwam als een dauw over mij. Ik voelde de kippenvel ontstaan op een moment van, ja, hoe imposant dat stukje is. En ik heb het er wel eens over gehad, maar dan hier, maar dan nog, ik was getroffen. En dan gaan we eens even naar Genesis 18. Daar begint het dan mee. Bij vers 16. Nou, dan is de situatie dat God die heeft gekeken naar Sodom en Gomorra. We kennen het verhaal. En hij is niet anders dan, hij kan niet anders meer dan die stad gewoon omkeren vanwege de perversiteit, vanwege de het verschrikkelijke wat daar gebeurde. Het is onvoorstelbaar hoe die stad zich bewoog. Nou, ik denk dat wij daar vrij weinig fantasie voor nodig hebben van wat we daarbij moeten bedenken. En in die hele strijd die daar bij God is en kijkt en dan denkt hij een gegeven moment, vers 16. Toen vertrokken die mannen vandaar. Dat zijn dan de engelen, de engel des Heren. Het is het type van de Heer Jezus die daar is. Zelfs God zelf komt voorbij. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. Ik lees overigens uit de NBG nog steeds, maar lees gerust met je eigen vertaling mee. En de Heere dacht, moet je eens opletten wat hier gebeurt. Dit vind ik zo'n mooie aanzet tot de preek. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zal ik het doen? Nee. Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. En met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Evangelie, mooi hè? Abraham. Nee, daar ga ik het niet van verbergen, dat kan ik niet. Want ja, per slot verrekening. Hij, in hem, alle volken zullen in hem gezegend worden. Moet je opletten wat hier staat, houd dit even vast. Alle volken zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heren aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. En dan begint God tegen Abraham te zeggen, het geroep over Sodom is zwaar. En ik kan niet anders meer. Nou ja, en dan zie je dus dat zo'n vorst gods als Abraham, ik moet denken, ik ben in Katwijk geboren en dan keken we altijd naar Leiden van, nou dat is het Sodom van het Westen hoor, wat daar gebeurt. En ineens werd er een koophuis werd er aangeboden. Ik kon helemaal geen huis kopen en dat werd ons aangeboden voor een prikje. Dus we hadden zoiets van, goed, ik wilde niet. Ik zit in Katwijk, ik heb het naar mijn zin, een leuk huisje. Ik was aan het verbouwen en alles ging wel lekker tammetjes. Je gaat toch als Katwijker niet in Leiden wonen? Dat werd echt zo gezegd. Dat was een schok voor velen. En ik had zoiets van, ja, misschien is het wel God die roept. Terwijl ik zelf heel erg beïnvloed was, ja, Leiden. Ja, als je echt diep wil vallen, moet je daar gaan wonen. Dus dat was mijn beeld, ja. Dus mijn vooroordeel over de stad, zoals Abraham ook gehad had kunnen hebben. Misschien u ook, dat u denkt van nou, dat, nee, ik wil overal wonen, behalve. Ik weet niet of u dat herkent. Maar Abraham niet. Die gaat dan toch kijken waar die ruimte zit. Oké, God heeft besloten. Heer, oké, 50. Wat een vertrouwen dat je toch denkt, ja, dan moeten toch wel 50 oprechten terug te vinden zijn in, dat, in die bak blubber, in die zoutkamp, weet ik wat het is. Vers 23, en Abraham trad nader tot God en zeide, zult u dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Vers 25, het zij verre van u, al dus te handelen de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijke de goddeloze. Verre van u zou het zijn. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Zie je dat hoe Abraham gewoon eigenlijk God ter verantwoording roept? Ja, maar zo bent u toch niet? Kom op. U bent toch de rechtvaardige? Kijk eens wat u gaat doen. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, dan begint er dan met 50. 40. Hè? Ik heb mij verstout om toch nog een keer. Ik ga die onderhandelingen. Dat prachtig. Dat is bidden. Niet tevreden zijn met als God die kant uit zegt. Dan, nou ja, God zegt het, laat maar gaan. Nou, maar als je toch dat onrechtvaardige in je voelt, toch gaan. De heren worden toch niet toornig. Hè? U wordt toch niet boos als ik het toch nog een keer probeer. Vers 30. Misschien worden er maar 30 gevonden. Abraham voelt zelf misschien ook wel aan van ja, goed. Dat ga ik niet halen. Uiteindelijk tot 10 rechtvaardigen. 10. Het waren er niet eens 10. En die stad wordt omgekeerd. En op het moment, en dan spring ik even door naar vers 27 van hoofdstuk 19. En daar zie je het dan gebeuren. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het gehele land van de streek, zag hij. En zie, de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven. Moet je opletten. Toen God de steden der streek verwoestte, gedacht God Abraham. Mooi, hè? En leidde Lot uit het midden der omkering, toen hij de steden waarin. Dus dan praat je in feite, dat is wat God dan toch denkt van ja, weet je, oké, zo rechtvaardig zijn ze niet, maar ik als Abraham dit toch tegen me zegt, ik moet er toch wel mee uit de voeten zien te komen. Ik fantaseer een beetje, ik weet niet hoe het gaat. Maar het is gebed van Abraham. En ik heb het hier wel eens eerder aangehaald, die Lot met zijn dochters. Dat gaat ook niet helemaal goed, of helemaal niet goed eerlijk gezegd. En daar komen dus uit de ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar daar komen, er worden twee kinderen geboren uit pa en dochter. Weten jullie nog welke zonen daar geboren worden? Moab en Ammon. Ze hebben in die periode zo'n last gehad van die volken. Dat is zo verschrikkelijk geweest. Maar die Moab, dat is ook. Wie was Moabitisch? Rut. Ze hebben in de gaten dat Abraham bidt voor de redding van Sodom. En Lot wordt eruit gehaald, opdat die geslachtslijn toch in stand blijft. Die Moab, die hoort in de, dat lees je terug in Matthäus. Het Moab, dat is Rut. Zo spannend is dat, waarin uiteindelijk toch God gedenkt. Nou ja, oké. Wat zou God gedacht hebben? Ja, dat gaat niet goed. Dat is een hele nare situatie. Die twee dochters die komen uit een stad vandaan die zo volkomen uit de bocht gevlogen is dat ze uiteindelijk ook bereid zijn om kinderen te verwekken bij hun vader. Ik word daar onpasselijk van. Maar het gebeurt. Blijkbaar is dat zo'n geestelijke negatieve invloed in mensen dat dit zover komt. Ja? En toch denkt God aan Abraham en haalt Lot met zijn dochters uit het midden der omkering. Zijn vrouw kan niet, die draait zich om, versteend. Dit zijn geen kleine dingetjes hoor, dit is niet zomaar even. Dit is het evangelie op het scherpst van de snede waar het bijna misging. Bijna. En daarin zie je dus hoe Abraham zich opstelt ten opzichte van gebed. En misschien had hij niet eens de rijkwijd in de gaten. Maar God wel. In hem alle volken. Allemaal. Allemaal. Nou. Laat ik het hier even bij houden. Maar voel je nou eens uitgedaagd om zo'n spel van krachten. En van, lees dat nou eens. En ga eens op je stoel zitten verbijsteren en verwonderen. En over die tekst, alsof je voor het eerst leest. Van jongens, het gaat die mis, help. En laat je verrassen. Is weer eens voor het eerst over hoe dat dan toch Gods keus dwars door alles heen dendert. Ja. Volgende tekst, dat is ook zo'n prachtige man. En daar zou je veel meer van kunnen zeggen, is Jacob. Jacob is er een dat als je voor het stoplicht zou staan, zeg maar, dan zou die als eerste weg zijn. Dat is echt een ondernemer. Die zet een bedrijf neer, die kan dat. En soms dan, dat gaat dan zo hard dat je zulke, van dat soort type mensen niet echt kan volgen. Maar ik hou van Jacob. Ik hou van dat ondernemen, van dat alles van tevoren, zeg maar, hielen lichten. Hij is als eerste weg. Ik zal die zaak wel eens even reorganiseren. Jacob. En spring maar eens even met me mee naar Genesis 32. En dan zie je daarin, hij moet uiteindelijk zijn broer Esau weer tegenkomen. En die denkt van ja, die gaat straks, die slaat me helemaal uit het veld. Ik moet daar, ik hou een beetje rekening met God, maar laat ik zelf de zaak ook een beetje in de handen houden. Ik zet de groep in tweeën, dat als hij de ene groep verslaat, kan de andere groep langzaam heen of vluchten. Zeg maar. Zo denkt Jacob. Die houdt niet echt rekening mee dat God degene is die daar de grote regisseur is. En ik hou wel van dat soort karaktereigenschappen. Je ziet daarmee ook de kwetsbaarheid van zo'n man. Ik bedoel, de fouten liggen eerder om de hoek, omdat je daarin nou eenmaal proactief hem bezig ziet. Nou, je kunt hem natuurlijk wegzetten als zijnde van ja joh, dat is de bedrieger. Dat is Jacob, wielerrichter. Dat is er eentje met zijn ellebogen. Ja, kan. Is ook zo. Maar zie daarin ook, zeg maar, het ondernemerschap van een man als Jacob. En dan, in dat moment dat hij dan de kans loopt om Esau te ontmoeten, die twee groepen wegzet, en dan komt daar de engel des Heren. Vers 22, hoofdstuk 32. Toen stond Jacob in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen, zijn 11 zonen, en trok door de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. Hij bracht alles wat hij had naar de overzijde en zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag, dat worstelen even vasthouden. Dat komen we zo meteen aan het eind van mijn overdenking nog een keer terug. Worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij, dus die man, hem niet overmocht, dus Jacob was sterker, sloeg hij hem zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd. Terwijl hij met hem worstelde. Toen zei die man, laat mij gaan, want de dageraad is reeds gekomen. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide die man tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen, gij hebt overmocht. En daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij mij toch naar mijn naam? Die Jacob die denkt van, ik wil er alles uithalen. Ik wil niet anders dan gij mij zegent. Ik heb gestreden met God zelf. En ik heb overwonnen. Hoe is het mogelijk? En dan komt die ondernemer, die proactieve dijk van een kerel, die komt dan strompelend, komen ze dan over de Jabok heen. En al die mensen, al zijn familie, zijn vrouwen, die kijken naar de overkant van, waar blijft die toch? En dan zien ze daar die man aankomen strompelen. En nou, dat zal hem waarschijnlijk niet zijn, want dat is Jacob niet. En het is hem wel. Geslagen aan zijn heup. En daarin zie je dat God uiteindelijk toch degene is die de regie over alles houdt. En niet Jacob. Maar hij heet wel Israël. Is bidden. Weer zo'n moment. Dan, ik verlang soms na zo'n gevecht tussen mij en God. Tenzij gij mij zegent. Ik ga hier niet eerder weg. Ik weiger weg te gaan dan dat. Prachtig. Prachtig. Nog eentje, dat is niet zo heel lang geleden dat ik het hier zelfs over gehad heb. Gaan we door naar Exodus. Exodus moet ik zeggen. En daar wil ik niet te veel... maar die houding die Mozes daar heeft, ik heb het hier wel eens over gehad. En dan in het hele spel tussen God, Mozes en het volk. Maar de houding van Mozes, je kunt dat bijna zeggen, dat is Jezus Christus in het Oude Testament. Dat type, de geest van Jezus terugvinden in het Oude Testament. Waarin Mozes de stenen tafel ontvangt. En waarin God ziet dat het volk zondigt door een beeld te bouwen, het gouden kalf. En God is zo diep gekwetst dat hij zegt van nou weet je wat, ik delg het volk uit. Mozes, kom op, gaan we samen verder. Dat is weer zo'n spannend moment. Want Mozes was een leviet. En die zie je dus ook niet in het geslachtsregister terugkomen. Met Juda. Niet de levieten. Maar God is bijna bereid, corrupt zou je bijna zeggen, dat mag ik niet helemaal zeggen, maar om het volk uit te wissen en met Mozes verder te gaan. Hij krijgt de keus, zullen we dan samen verder gaan? Dan ben ik af van dat volk. En dan wijst Mozes God erop van, spaar het volk, zo niet, delg mij dan uit uw boek. Laat het dan maar, veeg mij dan maar uit. Misschien dat Mozes het in de gaten had, hoe dat boek des levens bestond. Hoe dat dan in elkaar steekt, weet ik niet. Gun mij maar uit, Heer. Maar spaar het volk. Dan is bidden levensgevaarlijk. Zowel God die de kans neemt om het volk uit te roeien, zo neemt Mozes de kans om zichzelf uitgeroeid te laten zijn. Dat is het gevaar van bidden. Dicht bij God. Dicht bij hem in de onderhandelingen ook de risico's aanvoelen. Delg mij er maar uit. Laat het dan maar, maar spaar het volk. Want wat denken de Egyptenaren straks wel niet in uw rechtvaardigheid? Zie je, dan komt hij weer, net zoals Abraham ook pleidooi heeft voor de rechtvaardigen. Dan zie je dat Mozes ook doen. Dat kost iets. Zo'nzelfde punt, zo'nzelfde moment van op het scherpst van de snede bidden. Ik pak er maar weer één uit, want je ziet dit zo vaak terug in het contact wat mannen gods, vrouwen gods hebben met de Heer, met God zelf. Gebeurt zo vaak en misschien heb je zelf ook wel teksten erbij. Ik spring daarom gewoon weer eens een paar teksten verder en ik pak weer eens een andere persoon. En dan heb ik het over Samuel. En het bijzondere, dat Samuel, die gaat als het ware een soort van met pensioen. In 1 Samuel 12 hebben de vertalers erboven gezet Samuels afscheid van het volk. En Samuel is een van de weinige leiders die het tot het einde toe heeft volbracht. Je ziet heel veel leiders in het Oude Testament die toch door God gegrepen zijn, die zijn geest hebben ontvangen, maar toch eindigen in een zin van dat heeft niets met geestelijk leiderschap te maken. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Salomo, zijn einde. En dat moet mij niet aanzetten tot oordeel, maar wel aanzetten tot ook zelfreflectie. Ook mijn geestelijk leiderschap zou wel eens op een bepaald moment, ongewild wat dan ook, zou wel eens kunnen eindigen in de zin zoals het ook in de Bijbel gebeurt. God verhoede, denk ik dan, maar het is soms zo, het ligt zo dicht op de loer. Het is een geestelijke strijd. Laten we elkaar dan niet beoordelen daarop, maar wel bewust zijn dat het dus kan gebeuren. En daarmee mensen ook niet afschrijven. God is degene die daarover gaat. Maar Samuel heeft het tot het einde toe volbracht, kun je lezen. En die neemt dan afscheid van het volk. En dan zegt hij in vers 22 van 1 Samuel 12. Want de Heere zal zijn volk niet verstoten om der wille van zijn grote naam. De Heer heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. Wat mij betreft, moet je opletten wat hij zegt. Wat mij betreft, het zij verre van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Ik zal u de goede en rechte weg leren. Het zijn een paar gemeentes waar ik spreek. Meer tijd heb ik daar niet voor over. Wij zijn ook lid van een eigen gemeente. Maar daarmee heb ik het voorrecht toch, en daar wil ik niet hooghartig over doen, maar ik bid voor u. U zit af en toe, dan denk ik van, dat. U bent zo'n bijzondere plek hier. Het is zo wonderlijk, omdat u 's ochtends bereid bent om uit uw bed te komen en dan hier te zitten. En dan dat maar over u heen te laten komen. Dat heeft iets te maken met van, u zit hier niet omdat u nou zo nodig, dat is zo, ja, natuurlijk is het heerlijk om elkaar te ontmoeten. Maar het gaat hier over veel meer. God is in ons midden. Hebben we dat in de gaten? En we mogen met hem praten. En we mogen risico's nemen. En dan, het zou toch ver van mij zijn tegen God te zondigen om op te houden voor u te bidden. Dat, die houding, ik vind het mooi. Dat zegt iets van hoe God met u om wil gaan. Man Gods, vrouw Gods, zo heet u. Ja, hij heeft ook een naam, maar dat. En je ziet het hier gebeuren. Samuel snapt dat. Ik ga toch niet tegen de wil van de Heer door op te houden voor u te bidden. Ik weet het niet hoe die er fysiek bij zat, maar hij nam afscheid. En daarmee zet hij ook de zaak op scherp, want hij eindigt hier niet mee. Ik zal u de goede en rechte weg leren. Vreest slechts de Heere en dient hem trouw met uw hele hart, want ziet welke grote dingen hij onder u gedaan heeft. Maar indien gij toch kwaad doet, zult gij zowel als uw koning weggevaagd worden. De kaarten zijn ingezet, de lat ligt hoog. Het is hier niet voor niks dat we hier op de Herman Gorterhof nummer 3 staan. Dat hier Gods naam genoemd en bezongen wordt. Dat hier de mensen in de omgeving niet beseffen dat ze iets missen waarvan wij eigenlijk, we hebben de lotto gewonnen. Dat is ook weer bidden. Weer zo'n persoon is David. En dat is, ja, dat is wel degene die mij het meest inspireert. Want David is zo'n gevallen leider, denk ik dan. 6, 7, 8 vrouwen, ik weet niet precies hoeveel. Een enorme bende in zijn gezin, incest, moord, doodslag, achterklap. Ach man, het is een roman. En Psalm 78 eindigt dan magistraal dat God toch David verkiest om het volk te leiden. En David leidt het volk naar de oprechtheid van zijn hart. Daar zit denk ik wel een geheim van een man Gods als David in, die oprechtheid. Maar een gegeven moment, en daar heb ik het ook wel eens over gehad, over David hier. En dat hij zeg maar met 400 man, die behoorlijk teleurgesteld zijn, de strijd aangaat. En dat worden er dan 600 man. En dan op een gegeven moment dan moeten ze tegen Siklag, moeten ze dan weer gaan verdedigen. Want dat is het plaatsje waar de vrouwen en kinderen van het volk, zeg maar, van die groep zit. Dat is door de Amalekieten platgebrand. En dan staat daar, even kijken hoor. Nou, hoofdstuk 30, laten we maar gewoon even lezen, dan zul je dat zien. Toen David met zijn mannen op de derde dag in Siklag kwam, hadden de Amalekieten een inval gedaan in het zuiderland en Siklag overvallen. Siklag hadden zij veroverd en met vuur verbrand. En de vrouwen die daar waren, jong en oud, hadden zij meegenomen, gevangen genomen, zonder iemand te doden. Sowieso bijzonder. Dat volk was wat dat betreft anders als dat hier beschreven staat. En ze dreven ze weg en gingen huns weegs. David kwam met zijn mannen bij de stad en zie, zij was met vuur verbrand en hun vrouwen, zonen en dochters waren gevangen genomen. Toen verhieven David en het volk dat bij hem was hun stem en weende tot ze niet meer wenen konden. Uitgehuild, opgedroogd. Ik heb geen tranen meer. Dit is helemaal... Dan ben je op je kwetsbaarst. Als je gewoon zo diep zit, verbitterd raakt misschien. Dan wat gebeurt er dan hier? Wordt nog even gezegd, ook de beide vrouwen van David waren gevangen genomen. Achinoam en die Israëlitische Abigaël, de vrouw van de Karmeliet Nabal. En dan komt hij hoor. En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Want het gehele volk was bitter gestemd. Nee, daar komt die zwakte aan. Ieder om zijn zonen en dochters. Er staan 600 man, allemaal stenen in hun hand. Jongens, we gaan er eentje afmaken, want die geven de schuld. Als er ergens een moment van dat het er echt op aankomt en dan het lef hebt om te bidden, dat is wat hier gebeurt. Er is niets anders meer dat als 600 man tegenover je staan met een baksteen en denken van nou, die gaan we eens even flink gebruiken. Dat overleef je niet, dat weet je. Die stenen ging, er is sprake van, David gaan we de schuld geven. En dan staat daar zo in één zinnetje. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat is bidden. En tegelijk staat er het volgende vers. Toen beval David. Hier lig ik wakker van. Ik weet niet wat hier gebeurt. Maar dit is bidden. Dit is op het scherpst van de snede. Kijk, je kunt op het scherpst van de snede met God overleggen. Dat zagen we bij Abraham, bij Mozes. Hè. Maar dit is ook een situatie. En nou, als ik nou God niet aanroept. Dan is het... Ook hier, als David het niet had overleefd, had ook hier het geslachtsregister een einde gekend. Want het hele voorval met Bathsheba, dat moest nog gebeuren. Er wordt nog helemaal geen sprake van, dat is helemaal het eind van zijn leven. Of eind, heel verderop. Toen sterkte, wat is nou sterken in de Heer? Waar zit dat nou, wat is nou het geheim? Ik weet niet, ik ga het niet uitleggen, ik zoek daarnaar, maar dit is wel een geheim. Waar ik je echt voor zou willen uitdagen na te denken van als ik dan toch bid, dan wil ik dit voor ogen houden. En ik weet niet hoe lang het duurt, maar er moet een moment komen dat ik in de gaten heb waar dit maar proeft, wat dit is. Je sterken in God. Op een moment, als daar dus 600 man tegenover je staan die eigenlijk maar één ding voor ogen hebben. Jouw bloed, ja? Ik neig te denken dat hier Psalm 116... geschreven wordt. Want daar hebben de vertalers boven gezet, gered uit doodsgevaar. Zeg maar, op de grond van Davids bestaan, op het moment dat het er echt op aankomt, schrijft hij deze psalm. En dat doe je niet zomaar eventjes van, joh, kom aan, ik heb stille tijd, we gaan er eens eventjes een bak koffie bij nemen en deze psalm lezen. Ik zou bijna zeggen van eet 4 dagen niet, drink 4 dagen niet, ga in de kachel, stook hem op 29 graden, ga eens zitten totdat je helemaal aanmächtig daar zit en dan deze psalm gaat lezen. Zo moet je het voor ogen zien wat hier gebeurt. Dit is niet zomaar even een psalm van uit de losse pols. Hier is David aan het woord. Op de grond van zijn bestaan. Ik heb de Heere lief, moet je opletten wat hij zegt. Want hij, is God, hoort mijn stem en mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd en daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart, maar ik riep de naam des Heren aan. Ach Heren, red mijn leven. En dit zijn woorden die dan uit het diepste van zijn bestaan komen. En niet anders meer heeft dan God en God alleen. Volgende psalm is 117. Hè? Looft de Heere alle gevolken. Prijs hem alle genatie. Het is een... God is bij ons. Emmanuel. Ik heb een jaar geleden, dat ik bij de boekwinkel, de christelijke boekhandel in Leiden, ik had een boekenbon gekregen en ik ging naar de boekhandel toe en zei, joh, nou zeg maar, wat vind jij een mooi boek? En toen kwam hij met dit boek, Gods geheime plan, Dallas Willard. Ik zou van harte aanbevolen, ik vind het een ontzettend goed boek. Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop hij zeg maar, toch schrijft. Verantwoord, maar ook prikkelend. En hij heeft het Onze Vader. Ook zo'n gebed. Maar dat heeft hij een beetje vertaald. En dat, ik was erg onder de indruk. En dat ga ik jullie voorlezen. Ik zou het eigenlijk wel zo meteen willen zingen. Dat lukt jullie wel, hè? Met vier vingers, 12 snaren. En zo'n fluit. Ik vind het echt werkelijk geweldig. Die piano, dan zit je daar en dan die iPad nog eens bedienen. Chapeau. Ik vind een diepe buiging van, ja, ja. En dan ook met je voet een drumstel. Vind ik knap. Vond ik mooi. Dus het, waarom zeg ik, oh ja, Onze Vader. Mag dat? Ja, hè? Fantastisch. Moet je opletten. Lieve Vader, die altijd bij ons bent. Laat uw naam worden gewaardeerd en geliefd. Laat uw heerschappij in ons worden vervuld. Laat uw wil hier op aarde worden gedaan op dezelfde manier als in de hemel. Geef ons vandaag de dingen die we vandaag nodig hebben. En vergeef ons onze zonden en overtredingen tegenover u, zoals wij ook iedereen vergeven die ons op welke manier dan ook kwaad doet. Even uitstappen. Stel dat vergeven niet lukt. Kan. Petrus zou dan zeggen, geef het dan op zijn minst aan hem die rechtvaardig oordeelt. Geef het aan God, want je komt er niet uit. Dus als vergeving even niet lukt, geef het aan hem die rechtvaardig oordeelt. Geef het over. Je komt er niet uit. Je redt het niet. Ja. Maar goed, voor de rest, zoals wij ook iedereen vergeven die ons op welke manier dan ook kwaad doet. Laat ons alstublieft geen beproevingen doormaken. Maar verlos ons van alles wat slecht is. Want u bent degene die het voor het zeggen heeft. En u hebt alle macht. En ook de heerlijkheid is alleen van u, voor altijd. En dat is precies wat we willen. Dat is precies wat we willen is geen slechte parafrase van amen. Wat er aan het einde van dit gebed nodig is, is een klinkende bevestiging van goedheid van God en Gods wereld. Als je zenuwen het aankunnen, zou je ook zo nu en dan joepie kunnen roepen. Ik stel me zo voor dat God zelf daar geen bezwaar tegen heeft. Ik snap hiermee dat ik misschien wel een soort heilig huisje indruk. Maar voel de spanning die erin zit als je dit gebed uitspreekt. Het is niet vrijblijvend, maar het is ook, God verheugt zich op het moment dat je hem aanroept. In al je mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is niet zo dat hij denkt van, nou ja, MAVO, ga eens maar doorleren. Of ga eerst je haar maar eens kleuren. Of weet je, mooie kleren. Nee, het is Gods keus. Gods behoefte om net zo lang te wachten totdat jij uitspreekt tegen hem van, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat is bidden. En we zagen het, hè, bij Mozes, bij Abraham, deze onderhandelingen, bij Mozes die bereid is om zijn leven uit te laten gummen, bij David, bij Samuel, tegen de zondige tegen de Heer. Daar zie je gewoon dat soort punten in en daar zit het geheim in het Oude Testament tot nu toe, over bidden. Paulus, in Romeinen 15 vers 30, ik ga het niet opzoeken, maar daar schrijft hij ook, daar vraagt hij aan de christenen uit de stad Rome, zouden jullie voor mij willen worstelen in de gebeden tot God? Dat is dan de NBG die dat zo zegt, strijden gebruikt de NBV, dat is allemaal prima, maar ik vind dat worstelen, dat dan denk ik ook aan die Van die grote sterke mannen met roomboter ingesmeerd. Ik weet niet wat voor spul ze gebruiken. En dan elkaar uit de ring zien te drukken. Dat is worstelen. En dat is wat Paulus vraagt. Worstel voor mij in de gebeden. Hij zegt dat in Colossense ook over Epaphras. Altijd voor u. Hij schrijft tegen een gemeente die hij niet kent. Ook nooit bezocht heeft, voor zover wij kunnen zien. En hij zegt dan tegen die gemeente, Epaphras, die altijd voor u worstelende in de gebeden is. Altijd zoeken naar Gods aangezicht voor u. Notabene. Weer zo'n gebedselement. Dat worstelen, dat wens ik u toe. Als wij dan, zeg maar, dat mooiste gebed uit de Bijbel, het Onze Vader. Stel nou dat we dat verloren, dat we dat kwijt zouden zijn geraakt. Dat ze dat niet hebben. En dat we dus eigenlijk dat zelf zouden moeten verzinnen. Van jongens, we weten niet wat er gestaan heeft, laten we daar maar kijken wat we zelf kunnen doen. Ik beweer dat als we alle wetenschappers, alle dichters, schrijvers, regeringsleiders, zangers, zangeressen, consultants, trainers, theologen, pastors, hulpverleners, schilders, metselaars en loodgieters bij elkaar zouden zitten. Wij zouden het niet voor elkaar krijgen om een dergelijk gehalte van een dergelijk gebed neer te kunnen zetten. Dit is een van de bewijzen dat het Gods woord is. Dat hij zelf degene geweest is die de regie achter het opschrijven van dit soort zaken heeft in handen heeft gehad. Wij verzinnen dit niet. Dit is echt goddelijk, Onze Vader. Kijk maar naar, met alle eerbied en respect, alle andere geloofsrichtingen. Niet of nauwelijks. God wordt niet beschreven als een vader. En daarmee denk ik dat we het christendom kunnen onderscheiden tot iets bijzonders, waarbij ik denk van neem het ook serieus. Wees daar zorgvuldig in. Tot slot. Jetteke Noord zei, was bij een toespraak. Die vroeg aan de groep van welke bijbeltekst irriteert jou? Nou, ik moest even slikken. Want je zou bijna zeggen dat kan niet, maar... En ik ben daar toch wel lang mee bezig geweest van welke bijbeltekst irriteert mij nou? En ik heb ontdekt dat het voor mij is dat als bij de voetwassing Jezus de discipelen de voet wassen, dat Petrus dan zegt, nee hoor, helemaal. Als u me was, dan wil ik helemaal gewassen worden. En dat Jezus dan zegt, en hier komt mijn irritatie, je voeten zijn genoeg. Ik wil helemaal gewassen worden. Ik gum het bijna uit mijn Bijbel vandaan. Ik wil niet alleen mijn voeten. Ik wil er of helemaal in of niks. Ik ga niet ergens tussendoor zitten. En dat heeft mij aangezet van dat ik soms in mijn gebeden ook wel eens een beetje als ik alleen ben hartgrondig tekeer durf te gaan. Ik wil dat God ook die kant van mij ziet. Hij kent het toch wel. Heer, ik ben het zo. Ik voel me zo machteloos over die en die persoon, die en die situatie. Dat stukje onrecht. En je wil niet weten in wat voor een situatie ik momenteel zit met uit mensen uit de wijk. Ik word bijna voor de rechter gesleept om iets waarvan ik denk van joh, ik heb niks gedaan. Die strijd en dan ga ik naar God toe, op mijn knieën. En dan wil ik mijn boosheid uiten. Ook dat is bidden. Ik hoop dat jullie, dat ik, dat wij vanmorgen een tipje van de sluier hebben mogen meenemen van een aantal mensen, een aantal momenten van karakter, van mensen, van God, situaties en van jouzelf hebben kunnen opzien lichten om na te denken, hier wil ik werk van maken. Als het over je heen gegaan is, dan hoop ik dat je in ieder geval een heerlijk hebt genoten van een preek, maar dat je je tot in je tenen voelt uitgedaagd, dat zou mijn gebed zijn. Ik wil een gebed uitspreken en dan wil ik aan jullie vragen om dan 436 uit opwekking wilt spelen. Onze Vader, het bekend uit ons hoofd, we gaan lekker staan, dan kan je even je longen vullen. Hey, maar ik spreek eerst een gebed uit, want dat vind ik een mooi moment. Vader, dit is bidden. En hoe dat zit, weet ik niet. Ik hoop dat u hiermee ook uzelf een beetje laat zien hoe u ook naar ons kijkt. Ons mensen, we zijn met zoveel. En toch heeft u ons één voor één op het oog. En ik snap daar werkelijk niks van. Tegelijkertijd wil ik vertrouwen op het feit, Heer, dat u ons, dat u mij op het oog hebt. Want u bent God. En hoe dat zit, ik wil gewoon blind vertrouwen dat u dat doet, omdat u dat beloofd hebt. En dat geldt dus niet alleen voor mij, Heer, maar voor ons allemaal. U heeft ons allemaal één voor één op het oog. En er is niets anders dan dat u uw liefde uit naar ons. U bent God, u bent heilig. En we mogen, als het fout gegaan is, terugkomen bij u. We mogen belijden. We moeten belijden. Er moet tussen ons, tussen u en ons, niets staan. We mogen rein zijn zoals we zojuist zongen. Heer, we overzien dat niet altijd. Maar we weten, in uw Zoon, Jezus Christus, zijn wij rein. Help ons dat te beseffen. En dan tegelijkertijd, ik begon ermee, dat we heil en zegen dit jaar mogen ontvangen van u, opdat we mogen uitdelen zegen en heil. We zijn tot zegen. De plek waar we wonen, wat we doen, is uw keus. Dank dat u boven alles ons geleerd hebt dat we u onze vader mogen noemen. We zijn uw kinderen. We zijn daardoor broers en zussen van elkaar. Heer, want als u niet in ons leven was geweest, hadden wij hier niet gezeten. Hadden we elkaar misschien in de winkelstraat voorbij gelopen zonder op te merken. Nu zijn we broers en zussen. En voor dat wonder dat we hier zo bij elkaar mogen zitten, daar wil ik u voor danken. En tegelijkertijd uitzien, Heer, 2017 is ook uw jaar. Ga zo met ons mee, dat dit jaar ook het jaar van gebed mag zijn. Zo bid ik, zo dank ik, in Jezus' naam. Amen.